blijven zitten. Na de zomerscholen zijn nu dus de lentescholen in trek. Maar Vedra pleit ervoor om onze pubers met rust te laten. U hoort zo waarom. En de overheid moet zich alsjeblieft niet gaan bemoeien met buitenlandse overnames van Nederlandse bedrijven, zegt journalist Arend-Jan Kamp van beleggingswebsite x.nl. En hij ageert daarmee tegen de dwarsligwet van minister Kamp. CDA-Kamerlid Madeleine van Torenburg vindt dat de minister juist nog verder moet gaan. U hoort hen tegen 7 uur. Dit is dus wat u tot 7 uur te horen krijgt in Dit is de Dag. Heeft u ook een dashcam of overweegt u er eentje aan te schaffen? Of heeft u zojuist uw puber ingeschreven voor een bijspijkerweekje op de lenteschool? Praat dan mee op Twitter met de hashtag DIDD. Meekijken kan ook via de webcam nporadio1.nl. Een 250.000 automobilisten heeft er inmiddels eentje in de auto hangen, een dashcam. Het kleine cameraatje maakt een snelle opmars in Nederland en de beelden worden steeds vaker in de rechtbank gebruikt. Verkeerspsycholoog Gerard ter Tolen is er positief over. Oud-verkeersofficier Koos P. ziet er weinig in. De Vereniging van Verkeersslachtoffers is juist weer positief. Ik ga erover praten met ze. Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom. Meneer ter Tolen, ik begin met u. De dashcam die maakt een opmars in onze auto's en ook in de rechtbank. Vaak in zaken over verkeershufterig gedrag. Spectaculaire beelden vaak, hè?
Ja, absoluut. Ja.
Wat zien we?
Ja, veel spektakel. Inderdaad, auto's die vreselijke dingen doen op de snelweg. Die afsnijden, die op een hele rare manier inhalen, noem maar op. Dat zijn de dingen die je te zien krijgt.
Ja, en dit keer niet van een televisieprogramma, maar gewoon van particulieren die zelf een cameraatje in hun auto zetten om te registreren wat er allemaal gebeurt.
Inderdaad, ja.
U zegt, goede ontwikkeling.
Nou, goede ontwikkeling. Ik heb gezegd dat het psychologisch gezien wel een hele goede drempel is voor verkeershufters. Als ze weten dat ze door iedereen bekeken gaan worden, dan denk ik dat ze hun gedrag zeker voor een belangrijk deel zullen matigen.
Ja. U zegt het niet eens zozeer voor de rechtbank dat u het van belang vindt, maar meer doordat mensen weten dat ze gefilmd worden, zullen ze zich misschien netter gaan gedragen.
Ja, nou, dat denk ik zeker.
Ja. Meneer Spee, hoe kijkt u naar de dashcams?
Ja, ik zou liever hebben dat... ik hoor mezelf praten.
Ja, dat is ook de bedoeling. Dan horen wij u ook niet. Ja, tenzij u zichzelf terug hoort. Dat is vervelend.
Ja, nee, ik hoor mezelf terug.
Oh, dat is lastig. Nou, we gaan even proberen om met u verder te komen. Kunt u nog even doorpraten om te kijken of het probleem verholpen wordt? Of,
Ja hoor, ik wil het wel proberen.
En, hoe gaat het?
Het is alleen wat lastig. Nou, ik hoor me steeds... Het komt er echt helemaal achteraan.
Oké, dan gaan we even wat anders proberen. Spreken we u zo verder. We gaan eerst even verder praten met meneer Van Manen. Okay. Bent u, meneer Van Manen van de Vereniging van Verkeersslachtoffers, blij met de dashcam?
Jazeker, want ja, als slachtoffer ben je in dit land de sterke partij, juridisch gesproken. Dus omdat justitie maar in 6% van de aanrijdingen, ongevallen, misdrijven, tot vervolging overgaat, betekent dus dat in 94% van de gevallen het slachtoffer zelf moet doen. En er zijn natuurlijk dit soort camerabeelden een uitstekend hulpmiddel bij.
Ja, nee, dat is een ander argument dan meneer ter Tolen gebruikt. U zegt het is wel degelijk voor de rechtszaken van belang.
Absoluut. Want ja, neem dat misdrijf, kun je het rustig noemen. Die Audi die dat echtpaar van de weg gedrukt heeft. Nou, dankzij die camerabeelden is het gewoon duidelijk geworden. Anders heb je toch een aardige klus om te bewijzen, als je in die auto zat, dat je op die manier behandeld bent door die vent.
Ja, en nu staat het gewoon vast, zegt u, en dan sta je bij de rechtbank ook heel sterk. Dus het zal helpen om mensen netter te laten rijden.
Ja, en ook hoop ik dan dat verzekeringsmaatschappijen gaan zeggen van, u heeft de wet wel dusdanig zwaar overtreden, dat wij de schade op u gaan verhalen.
Ja. Vedra, heb jij daar?
Ja, nou ja, ik vind het een soort van bijna NSB-mentaliteit. Om zeg maar met zo'n camera op je dashboard rond te gaan rijden en dan te gaan kijken van wie gedraagt zich niet netjes op de weg. Ja. En dat je dan bij wijze van spreken ook achteraan kan gaan rijden, weet je wel? Zo van om te kijken. Daar heb ik er één. En spectaculaire beelden.
Eigen richting, gedaan. Zeg je bijna.
Ja, ik bedoel, daar hebben we toch de. We worden allemaal gefilmd, nee, weet je wel, op
zeggen,
de weg.
Ik moet zeggen, dat vind ik een heel sterk argument hoor. Dus het is ook niet zo van, ik ben absoluut voor de dashcams. Ik heb alleen gezegd dat ik denk dat het de verkeershufters wel redelijk in toom zal houden als ze weten dat ze altijd bekeken worden. Maar of het inderdaad ethisch verantwoord is om iedereen maar de opdracht te geven om andere mensen in de gaten te gaan houden en al het misbruik wat er ook nog bij kan plaatsvinden, vind ik een heel goed argument om het toch heel voorzichtig mee te doen.
Ja, oké. Dus u bent genuanceerd als ik goed
absoluut,
naar u luister.
Ja.
Meneer Spee is inmiddels al bij ons. Meneer Spee, bent u voor of tegen de dashcam?
Nou, ik vind een dashcam zou ik niet verkeerd vinden als die vast achter de grill zat en er niemand met zijn vingers aan kon komen om het rijden.
Oh, oké. Want u bent bang dat we ermee gaan spelen?
Nou, kijk, wat je ziet is dat er natuurlijk tegenwoordig in de auto heel veel zaken zitten die afleiden. En daar is de smartphone er één van. En dat gebeurt natuurlijk ook met die dashcam. Je kan wel zeggen, ja, ik heb hem achter de spiegel zitten, hij zit vast en ik zit er verder niet met mijn vingers aan.
Mm-hmm.
En, maar mensen gaan er toch mee richten, mee rommelen. En ik heb veel liever dat die verkeershufters door de politie worden aangepakt. En ik heb nu een beetje het idee...
Ja, 6% dat... hoorden we net van meneer Van Manen. Toen was u even weg, denk ik. Maar toen zei hij, maar 6% van de verkeershufters wordt uiteindelijk aangehouden door de politie.
Ja, maar er liggen 150.000 tot 200.000 zaken op de plank bij de politie waar muziek in zit, waar misdrijven zijn gepleegd, waar de politie niet aan toekomt. Denken we nou met z'n allen, als we die 94% met een deskcam bij de politie op tafel leggen, dat ze dan wel opgelost worden?
Nee, maar je kunt in ieder geval als slachtoffer wel bij de verzekeringsmaatschappij terecht. En dat kan u ook niet.
Nee, maar wat de verzekeringsmaatschappij er uiteindelijk mee doet, dat is nog maar de vraag. Want niet in alle gevallen zullen die beelden altijd tot bewijs kunnen leiden. Maar ik vind...
Maar vaak wel toch, lijkt me, of niet?
Nou nee, dat ligt er al van welke kant. Het kan altijd van diverse kanten gefilmd zijn. Ik vraag mezelf af, als oud-rechtelijk ambtenaar, is er mee gemanipuleerd? Wat is er met die beelden gebeurd? Dus de rechter zal uiteindelijk bepalen of het tot bewijs kan dienen. Maar dan zal de zaak wel bij de rechter moeten worden aangebracht. En daar ontbreekt het tegenwoordig nog alles aan.
Ja, ook als je zelf beelden hebt, zegt u, dan is het nog niet gezegd dat die uiteindelijk in de rechtszaal terecht zullen komen.
Nee, zeker niet in strafzaken. Want we weten dat de politie maar heel weinig bij aanrijdingen komt. Dus dan moet je aangifte gaan doen. En als je aangifte doet, weet je niet of er echt wat met die zaak gaat gebeuren. Dus... Ja, ik zou veel liever hebben dat de politie wat meer...
Ja, dat snap ik. Maar helpt het dan niet? Stel, ik doe aangifte en ik heb beelden van... mevrouw Verkhoven die weer is veel te hard voor me reed. Dan heb ik toch een sterkere zaak, of niet?
Ja, het ligt eraan dat je op die beelden kan zien. En uit welke hoek dat gemaakt is.
Dat ik afgesneden word en dat het niet met die beelden...
Ja, dat komt vaak voor, denk ik.
Dat komt vaak voor, denk ik, ja.
Nou, ik vraag me af of de politie daar echt een zaak van gaat maken. En als ik nu zie dat er zoveel zaken op de plank blijven liggen waar echt muziek in zit, dan vraag ik me af of daar de tijd voor is.
Maar als slachtoffer moet je dus wel aantonen. En als je alleen maar een verhaal hebt, dan sta je niet sterk. Als je beelden hebt, sta je een stuk sterker.
Maar kijk, dat is toch eigenlijk...
Het gaat op civielrechtelijk, hè? Civielrechtelijk heb je als slachtoffer veel meer in de melk te brokkelen als je die beelden hebt dan als je ze niet hebt.
Maar dan kun je ook op straat gaan lopen. Dan kun je ook op straat gaan lopen met je webcam, bij wijze van spreken. En gewoon je hele, hier op je borst een camera plakken. Van
telefoon.
Ja. Telefoon. Ja, precies. En alles filmen van wat je eventueel kan overkomen, waardoor... dan heb je in ieder geval bewijs als slachtoffer. Kijk, ik ben aangevallen.
En waarom wil de politie dan van die cameraatjes op de helm en zo?
Ja, nou,
zelfde reden. Dat is
inderdaad, maar dan is het de politie. En dat is het verschil.
Maar ik slachtoffer dat dan niet?
Ik vraag me dus wel af
wat
Koos zegt. Dat hij zegt, de politie heeft er allemaal geen tijd voor, meneer Spee. Wij kennen elkaar redelijk goed. Maar oké, meneer Spee. Maar dat de politie daar geen tijd voor heeft. Maar goed, en wel moet de politie al die verkeersovertreders pakken. Dat zit er ook een tegenstrijdigheid in, volgens mij. Want daar hebben ze dus juist helaas ook geen tijd voor.
Nee, maar wat er nou aan de hand is. We hebben natuurlijk al jaren programma's dat Blik op de Weg en wegmisbruikers gehad. En dan zien we allemaal dat de politie wangedrag op de snelweg filmt. Nou, van lieverlee hebben die deskcam gekregen. En nou denken een aantal mensen dat ze ook politieagent kunnen spelen en die beelden kunnen opnemen en die naar de politie brengen. Maar ik zeg, op de eerste plaats moet je heel erg uitkijken waarmee je bent bezig op dat moment. Ja. Anders ga je eigen ellende filmen, hè? Dat je zelf iemand ondersteboven rijdt.
omdat je met je camera zit te spelen?
Ja, we weten... Kijk, als je met je camera zit te spelen en je rijdt de fietser van de dijk af die zwaar gewond is of voor zijn leven lang ongelukkig, dan zeg ik van, nou, zet dat ding dan gewoon vast achter die grill.
Ja.
En maak er desnoods een zwarte doos van, dan vind ik het allemaal niet zo erg. Maar afleiding in het verkeer is...
Nee, dat is duidelijk. Maar u zegt, zelfs als die achter de grill zit, dan moet je nog maar afvragen of het echt helpt als je bij de politie of bij de rechtbank er een zaak van probeert te maken.
Ik heb even nagekeken of er nou zoveel strafzaken inmiddels zijn geweest waar de deskcambeelden bewijs hebben geleverd. Ja. En ik kan ze niet vinden.
Oké, dus dat schiet nog niet echt op. Dat effect waar meneer Tertolen het over had, namelijk dat mensen zich wel een paar keer bedenken als ze weten dat ze gefilmd worden, zou dat een goed effect kunnen zijn?
Nou, de echte verkeersbuffers, die trekken daar ook niks aan. Die moeten echt door de politie van de straat getrokken worden.
Dat zou ik toch niet zo sterk willen zeggen. Want natuurlijk zijn er mensen die zich nergens wat van aantrekken. Maar heel veel mensen hebben toch vooral kunnen zich misdragen in de auto. Omdat ze toch dat gevoel van anonimiteit hebben. Het gevoel dat ze niet bekeken worden. Het gevoel dat ze in een cocon zitten waar ze onkwetsbaar zijn. En dat zou je volgens mij wel voor een deel afbreken. Wanneer je gewoon veel meer kans hebt om gepakt en om bekeken te worden.
Ja, maar u zegt alleen...
Nu is ongeveer nul.
Meneer Van Manen?
Pakkant is nu zo ongeveer nul.
Bij de politie.
Ja, meneer Spee, wat zegt u, sorry?
Gerard, dan kom jij met het filmpje bij de politie.
Ja.
En dan zegt de politie, ja sorry, maar we zijn even druk, we hebben even geen tijd.
Ja, precies, dat schiet niet op. Even nog dat punt van de privacy waar het net over ging. Meneer Van Manen, is dat voor u geen punt?
Het is openbare weg.
Ja.
Nou, dat is niet waar, hoor.
Dus ja, als een ander mij wat aandoet, waarom zou ik dat niet mogen vastleggen?
Maar weet je, je krijgt ook op de Telegraaf.nl krijg je dus al die filmpjes. Ja. En iedereen gaat daar lacherig naar kijken. Van, moet je zien hoe hier die vrachtwagen door de Rode Kruis heen kachelt.
Ik heb het niet over het op de web.
Nee, maar dat gebeurt dus. Mensen denken van, leuk.
Het is ook een bron van sensatie, absoluut. Ja, dat is absoluut het geval, hoor.
Het lijkt mij geen prettige ontwikkeling.
We komen er niet helemaal uit. En dus gaan we even naar de politica die al aan de lijn is. Madeleine van Torenburg, goedenavond.
Goedenavond.
Kamerlid voor het CDA. U mag het zeggen. We komen er niet uit.
Nou, ik vind wel terecht dat we deze discussie zo voeren. Want er zitten natuurlijk heel veel verschillende kanten aan. Zorg dat je veilig bent zelf. Dat je geen andere mensen in gevaar brengt. Privacy is een issue. Het enige wat ik nog wel even eraan toe zou willen voegen is dat je ziet dat rechters heel erg worstelen met de definitie roekeloos rijden. Wanneer is iets nou roekeloos? En daar zou dit wel ondersteunend aan kunnen zijn. Omdat je dan beelden hebt van mensen wat ze daadwerkelijk doen. Dus dat element zou ik nog aan toe willen voegen. Ik vind het een goede discussie. Ik denk dat we die moeten voeren. Ik zie de aarzelingen, maar ik zie ook wel de meerwaarde dat je mensen die echt als een hufter in het verkeer tekeer gaan, dat je die wel kunt pakken en meer zicht krijgt op wat er nou daadwerkelijk is gebeurd. Ja. Vooral omdat we dus nu zien, en daar zijn hele rapporten over verschenen inmiddels, zelfs de Hoge Raad heeft zich daar vrij ongebruikelijk in een brief over uitgelaten, dat iedereen een beetje worstelt met die term roekeloos rijden. En dan zie je het gewoon een keer.
Meneer Spee, ik hoorde u brommen, geloof ik. Wat zegt u, meneer Spee?
Ja, dat is heel duidelijk. Pas heeft Ivo Burema dat uitgelegd.
Precies,
in de Telegraaf. Dat ligt bij de wetgever. De wetgever heeft de zaak zo dichtgetimmerd dat de Hoge Raad niet meer aan roekeloosheid toekomt. Dus dat, ik denk dat mevrouw van Torenburg dat zichzelf aan moet trekken.
Je moet ik heb de brief toch echt een beetje anders gelezen. Nee.
U heeft de brief anders gelezen?
Ja, hij geeft juist aan dat daar discussie over gevoerd moet worden, over die term roekeloosheid. En dan zou je aan de ene kant natuurlijk een juridische discussie kunnen voeren, maar tegelijkertijd kun je ook met beelden ondersteunend laten zijn dat het over meer gaat dan alleen maar een beetje te hard en een keertje door de bocht scheuren.
Okay.
Maar dat je kan laten zien wat mensen daadwerkelijk doen. En dan komt het meer bij wat in de volksmond echt roekeloosheid is.
Echt gevaarlijk. Oké, nou goed, ik zal dan maar gewoon zeggen, doe allemaal een beetje voorzichtig op de weg. En dan de volgende keer gaan we een stap verder. Hartelijk dank, meneer Spee.
Ja, graag gedaan.
Dit is de dag waarop de wereld verdrietig reageert op het overlijden van tekenaar Dick Bruna.
Nijntje was toch zo verdrietig. Nijntje had een dikke traan.
De geestelijk vader van Nijntje overleed gisteren op 89-jarige leeftijd in zijn woonplaats Utrecht. Bruna bedacht Nijntje ooit op een vakantie aan zee, waar hij zijn zoontje steeds een verhaaltje vertelde over het konijn dat rond hun huisje liep.
En toen dacht ik, ga toch eens proberen of ik het tekenen kan. En dat werd een heel raar konijn wat ik toen getekend heb. Maar het is wel het begin van alles geweest. En het verhaaltje heette toen ook van Nijntje aan zee, zo is het begonnen.
Dit is ook de dag waarop Mark Rutte ver gaat voor de stem van de kiezers. WNL vroeg de premier of er een vervolgdate komt met RTL Late Night sidekick Marieke Elsinga. Naar aanleiding van hun flutterige interview in tijdschrift Linda deze week. Maar de minister-president weet het ook. Het werk gaat voor het meisje.
Ja, de vervolgdate nu is met de kiezer op 15 maart. En we gaan kijken.
Zeg het maar.
Dit is ook de dag waarop na de zomerschool nu de lenteschool steeds populairder blijkt te zijn bij middelbare scholieren. Of bij hun ouders, dat weten we nog niet precies. Alles om te voorkomen dat ze blijven zitten en een jaartje over moeten doen. Maar wat is daar eigenlijk mis mee, met een jaartje overdoen? Verder, Werkhoven, heb jij je kinderen al ingeschreven voor een bijspijkweekje in de lente?
Nee. Al zou dat denk ik wel nodig zijn.
Zou je? Ze hebben het nodig.
Ja, ik heb een zoon die nu eindexamen HAVO doet. En dat gaat van geen meter. Die heeft onwijs veel onvoldoendes. En eigenlijk illustreert hij precies waar het om gaat.
Hij weet dat je over hem praat?
Ja, ik denk dat hij zit te luisteren nu thuis.
Ja, okay. Nee,
dat zou zomaar kunnen. Ja, nou ja, dat is dus eigenlijk het probleem. Weet je, die jongen, hij weet nog helemaal niet wat hij wil gaan doen straks. Hij doet dus nu 5 HAVO en is eigenlijk een beetje aan het onderpresteren. Juist daarom, omdat hij gewoon niet weet wat hij moet hierna.
Ja.
En ik denk van, heel vaak wordt er met leerlingen zo van, we moeten door en prestatie. En vanaf de peuterschool al peuterprestatie. Klasjes in de wieg lezen ze al voor. En weet je, ze moeten alles maar snel. En Sander Dekker hamert erop, weet je wel, de excellentieklasse.
Ja.
We zijn eigenlijk een soort van Amerikaanse toestanden aan het komen.
Je bent geen tijgermoeder.
Nee, zeker niet. Nee. Want uiteindelijk blijkt, en dat is juist het mooie aan Nederland, dat Nederlandse kinderen de gelukkigste kinderen van de wereld zijn. En dat wij met onze Dutch View het eigenlijk gewoon ontzettend goed doen. En dat kinderen dus er helemaal niks beter van worden als je ze opjaagt. En ik werk nu tegenwoordig bij Linda Magazine.
Ja.
Inderdaad. En daar werken heel veel jonge meiden. En daar zie je dus eigenlijk wat dit doet met jongeren.
Namelijk?
Weet je, ze worden helemaal lamgeslagen. Ze weten helemaal niet meer wat ze eigenlijk moeten.
De druk is te groot.
De druk is enorm.
Luister, ik ga even tegenhangen. Stel, je staat nou net een 5 en een 4. Heb ik op een gegeven moment gehad op de middelbare school. Met 1 weekje doorbeuken in de meivakantie. Kan je mooi over.
Ja, nou ja, kijk, er is natuurlijk een verschil in wanneer het nog normaal is en wanneer niet. Ik bedoel, zelf heb ik ook, toen ik in de brugklas zat, moest ik inderdaad ook in de kerstvakantie heel hard werken om mijn Frans op te halen. Dus, maar dat deed ik gewoon zelf. En dit is natuurlijk een soort van commerciële institutie. Net als die die bijspijkercursussen, bijlessen, weet je, dat gaat
allemaal commercieel belang, zeg
jij. Het is allemaal commercieel belang. En ouders betalen zich helemaal blauw. En ze hebben dat idee dat ze dan, nou ja, die kinderen weer vooruit sturen.
Ja, iets goed doen voor hun kind.
Ja, iets goeds doen en daarmee de prestaties ophogen. Zo van, nou, snel naar de universiteit. Dat ik denk van, neem nou even de tijd gewoon.
Waarom weet je wat het kost als iemand blijft zitten?
Ja, dat heb ik hier op een briefje staan. Dat, 7400 euro precies. Per jaar. Ja. En deze bijspijkercursus kost veel minder.
Ja.
Nou ja, jammer dan. Maar waarom moeten we kijken naar het economische belang van het zitten blijven, terwijl we vroeger, jij, ik, we mochten allemaal gewoon blijven zitten en er werd niet gezeurd over geld. Je mocht gewoon.
Maar is het ook goed voor mensen? Is het ook goed voor mensen om te blijven zitten soms?
Ja, want dan merk je gewoon van het niet presteren. Daar zijn dus consequenties aan.
Ja, precies, je leert er ook van.
Ja, en dan gaan niet je ouders nog eens een keer 700 euro betalen voor jouw bijspijkerlesje. Nee, dan ga je gewoon blijven zitten en dan ga je een jaar balen. En dan weet je de volgend jaar dat je gewoon beter je best moet doen.
Dan leer je er echt iets van.
Ja, wie zijn kont brandt, moet op de blaren zitten.
Ja, zo. Nou, je wordt bijna boos.
Ja.
Gerard, wat vind jij?
Ja, ik ben het eigenlijk wel mee eens. Van, het wordt allemaal geregeld en verplicht en gedoe en zo. Ik denk ook dat het wel iets meer op eigen initiatief kan. Ja.
Maar weet je wat ook is, Thijs? Je moet tegenwoordig bijna als 16-jarige al je eigen bedrijf beginnen. Weet je wel, als je dat niet doet, als je niet je roman hebt geschreven op je 20ste, dan ben je eigenlijk een loser. En op social media is dat ook echt zo. Voor jongeren is dat...
Een beetje relaxed allemaal, zeg jij. Neem de tijd om te leren.
Normaal.
Doe normaal. Oh, kijk eens aan. Goed. Nou ja, dat is nog weer wat anders. En je eigen kinderen, die mogen gewoon rustig blijven zitten.
Die mogen lekker falen.
Of niet zijn best te doen deze zomer. Oké, nou, duidelijk. Dankjewel. Ja,
graag gedaan.
Dit is de dag waarop het gesprek van de dag in Bunschoten-Spakenburg nog steeds over de drollenspuiter gaat. Deze mysterieuze persoon markeert 100 drollen op straat door hem met een verfspuitbus een cirkel om te trekken. RTV Bunschoten vroeg een bewoner waar ze dan allemaal liggen, die drollen.
Eigenlijk op allerlei verschillende plekken. Op het fietspad, op het voetpad, op het lage gedeelte eigenlijk. Maar heel vaak dan ligt er echt zo'n grote hoop. Dan denk je, jongen. Ja.
De verslaggever dacht daarmee de drollenspuiter al te hebben gevonden, maar kwam toch bedrogen uit.
Hé, maar nou zijn we ook op zoek naar de drollenspuiter.
Ja.
Die zo'n drol mankeert met de Griffity-spuit. Ben jij dat?
Nee, dat ben ik nou niet, nee.
Oh, dat is jammer.
Dit is de dag waarop Willem Hollede weer voor de rechter stond. Tijdens de zitting van vandaag bleek dat zussen Sonja en Astrid, die het boek Judas over haar broer schreef, hun verhaal in een openbare zitting willen doen en niet, zoals hun broer wil, achter gesloten deuren. Volgens Hollede kan daar maar één motief voor zijn.
De enige reden dat Astrid het opnieuw op zitting wil, is omdat ze dan, net als bij het boek met Peter de Vries, er weer een media-hype van kan maken.
Dit is de dag waarop minister Henk Kamp van Economische Zaken met een spaak tussen de wielen wetsvoorstel komt voor ongewenste buitenlandse overnames. Maar overheid, bemoei je daar vooral niet mee, zegt onze gast en marktcommentator Arend-Jan Kamp. CDA-Kamerlid Madeleine van Torenburg, u hoorde haar zojuist al, wil juist veel meer controle op buitenlandse overnames. Goedenavond, meneer Kamp. U hadden we nog niet gegroet. Vandaag hebben we een overnamebod van maar liefst 130 miljard euro gezien op Unilever door het Amerikaanse voedingsbedrijf Kraft Heinz Company. Wat dacht u toen u het hoorde?
Ik was behoorlijk verpletterd. Zoiets komt altijd onverwacht, dit soort overnamenieuws. Het is niet voor het eerst trouwens. Een paar jaar geleden waren er ook geruchten in de markt dat er interesse vanuit Amerika voor Unilever is. Het bod is nu te laag. Unilever heeft het afgewezen. Maar wat er nu gaat gebeuren, dat weet niemand. Ongetwijfeld zal Kraft Heinz, waar ene Warren Buffett in de wandelgangen opereert. Dat is wel leuk om te vermelden. Die zit daar ook achter. Ja, die gaan kijken of ze meer gaan bieden. Maar ja, het spel is wel een beetje op de wagen. Want bij Nestlé, Procter & Gamble, dat zijn echt gigantische industrieën. Dit is echt huge, hoor.
Ja.
Dus waar het heen gaat, misschien dat Unilever zelf wel gaat bieden. In ieder geval, het spel is echt op de wagen in deze sector.
Mevrouw van Torenburg, is dit een voorbeeld waarmee de Nederlandse overheid zich zou moeten bemoeien?
Nou, ik ben in ieder geval niet zo jubelend als mijn collega in
meneer
de studio.
Kamp, ja.
Want ik denk dat je wel voorzichtig zou moeten zijn. Het is een beetje, de wereld is echt enorm van de liberalisering en het moet allemaal maar kunnen. Maar je moet je op een moment ook afvragen wat voor mogelijkheden geven we eigenlijk allemaal weg aan grote bedrijven. Die doorgeslagen liberalisering heeft ons niet alleen maar goeds gebracht.
Maar wat zou in dit
voor
geval
de happy few dat je denkt.
Wat bedoelt u met doorgeslagen liberalisering? Ik bedoel, het vrij verkeer van goederen en kapitaal bewijzen al 4 eeuwen. We zijn er rijk mee geworden. Dat wij nu draadloos met elkaar kunnen praten. Dat zijn uitvindingen van bedrijven geweest waar mensen geld in hebben gestoken. Daar risico over hebben gelopen. En daar zijn we nu rijk geworden. En u wil het kind met badwater weggooien.
Nou, ik denk dat u daarin een beetje doorslaat. Ik denk dat wat wij belangrijk vinden is dat we ook minder naïef worden in al die grote overnames. Dat je nu ziet dat Henk Kamp een brief schrijft dat eigenlijk alleen nog maar gaat over de telecom en het internet. Zou je eigenlijk veel beter na moeten gaan denken over je economische veiligheid en ook je banen in Nederland. Ik ben al een aantal jaren mee bezig. Eerst met Ivo Opstelten, toen met Henk Kamp. Mijn collega Achters Mulder is daar heel fanatiek mee bezig. Om ervoor te zorgen dat we wat minder naïef worden en niet zo enthousiast alleen maar kijken naar al die enorme overnames.
Maar waardoor we onszelf heel erg afhankelijk maken. Waar zijn we dan naïef geweest, als ik u vragen mag?
We kijken bijvoorbeeld naar de post. De post die dreigde te worden overgenomen door de Belgen, waardoor eigenlijk de Belgische overheid zou gaan spreken over en beslissen over de Nederlandse postmarkt. Ik denk dat we daar naïef in zijn. We zien het in de
ICT-wereld. Maar dan bent u dan toch al 20 jaar geleden geweest? Toen hebt u posten.
Ik zou even uit willen praten. We zien het nu ook in de cybersecurity overgenomen. Fox IT neemt een bedrijf over dat eigenlijk helemaal gaat over de cybersecurity van onze eigen overheid. Mm-hmm. En we zien het. We laten het gebeuren. En dan denk ik, ja, zijn we daar niet veel te naïef in? Zouden we niet veel meer beschermingsmechanismen in werking moeten zetten om ervoor te zorgen dat niet alle internationale bedrijven alle bedrijven in Nederland zomaar kunnen overnemen?
Mevrouw van Doornburg, en bent u dan bang dat de diensten van de post niet meer veilig kunnen worden uitgevoerd? Of bent u bang voor Nederlandse banen?
Ik ben voor allebei bang. Ik vind het terecht dat u dat aangeeft. Het gaat om twee dingen. Het gaat aan de ene kant om het economisch veiligheidsbeleid, waarvan Klingendaal zelfs tegen mij heeft gezegd, we zijn vreselijk naïef. Maar aan de andere kant inderdaad ook over onze banen. Ik heb nog heel erg scherp op het netvlies het debakel van de VND. Dan komen er een paar hedge funds, die trekken die hele zooi om. En vervolgens zijn er talloze mensen die geen werk meer hebben, terwijl het een gewoon mooi familiebedrijf was.
En u zegt, daar had de overheid misschien iets meer bescherming kunnen bieden.
Nou, je moet gewoon nadenken over wat geef je nou eigenlijk allemaal weg. Je ziet, grote familiebedrijven doen het ook veel beter. Dit alleen maar liberale ideaal, snel geld maken, korte termijn denken om de aandeelhouders tevreden te houden. Dat is niet de manier waarop het CDA naar het bedrijfsleven kijkt. Je moet op een bepaald moment ook willen beschermen. Je wil je voedselveiligheid beschermen. Je wil je economische belangen beschermen. Ja. En ook je veiligheidsbeleid optuigen. En ik vind dat het kabinet too little, too late nu een keer een brief schrijft.
Oké, maar dat ze dat nu doen op zichzelf juicht u toe.
Ja, maar het is too little, too late.
Ja, dat is helder. Meneer Kamp, snapt u iets van de zorgen van mevrouw van Doornburg? Of denkt u, waar gaat dit over?
Nee, wel een beetje. Kijk, als het gaat over data security, et cetera, ben ik het wel met haar eens.
Daar zou de Nederlandse overheid de vinger in de pap moeten houden.
Ja, maar ik denk dat de Nederlandse overheid gewoon een aantal strategische industrieën of sectoren moet aanstellen. Dat vinden wij belangrijk, dat is voor onze nationale veiligheid.
Bijvoorbeeld de post,
Bijvoorbeeld, ik bedoel, vul het zelf maar in. Of het elektriciteitsnet.
Dat moet niet in al te commerciële handen
vallen.
Precies,
maar dan vind ik dat je consequent moet zijn. Dan moet je die bedrijven die daarin actief zijn, dan moet je ook nationaliseren. Dan leg je het risico, leg je ook bij de belastingbetaler neer. Wat er nu bij post is gebeurd, het is 20 jaar geleden naar de beurs gebracht. Het is nu eigendom van de aandeelhouders.
Ja.
En vervolgens, als die aandeelhouders doen daarmee wat ze willen. Het bedrijf heeft aardig gepresteerd de afgelopen 20 jaar. Willen ze het verkopen aan de Belgen voor een goede prijs. En dan komt ineens die overheid weer tussen de schuifdeuren.
Die gaat dan bellen met de Belgen van, het mag niet, we willen het niet.
Volledig achter de schermen. Niemand weet precies wat er gebeurd is. Dus zeer ondoorzichtig. Ja, wat mij betreft mag er wel een onderzoek naar komen.
U zegt, het is het een of het ander. Of je
houdt het
weg bij de overheid, maar dan is het ook echt vrij. Of je houdt het in de overheidshanden.
Daar ben ik het dus helemaal mee eens. Zeker bij die securitybedrijf.
Ja, ik vat u samen, dus dan mag ik ook. Torburg, wat vindt u van die opvatting? Je moet het scherp afbakenen, zegt meneer Kamp.
Nee, het is niet alles of niks. Ik denk dat je ook heel goed, zoals de Amerikanen het ook doen, in Foreign Investment and National Security Act, die kijken daar ook veel sterker naar. Je kunt best, en dat stellen wij als CDA vandaag ook voor in een brief in de krant, dat je aan kan geven, een paar dagen geleden trouwens, dat je aan kunt geven, dat je daar je kunt er ook een soort commissie, dat kan je samen doen met het bedrijfsleven, dat je veel beter inzicht krijgt. Waar zitten nou de risico's? Wat zijn nou echt die strategische belangen? Wat is ook groot belang voor de werkgelegenheid? En dat je je daar gewoon een keer inderdaad je voet tussen de deur kunt
zetten.
Maar
dat moet dan wel van tevoren helder zijn. Dat kan ik tenminste voorstellen. Als je baas bent van zo'n postbedrijf en ineens komt de overheid om de hoek, dan had ik ook van tevoren willen weten, denk ik.
Precies, en daarom zijn we al zo lang bezig met dit kabinet om ervoor te zorgen dat ze daar stevig beleid op maken. Iedere keer krijgen we terug. Nee, het mag niet van Europa. Nou, kijk eens naar de Fransen. De Fransen hebben een enorm nationaal belang en dat zetten ze overal in. Ja. We zijn dus weer zo'n beste jongetje van de klas. Ik gril daarvan. We moeten ervoor zorgen dat we onze economische veiligheid op orde hebben, onze banen kunnen beschermen. En dat doorgeslagen liberaliseringsidee. Ja, daar zijn we als CDA niet zo van.
Nee, Fedra?
Ja, nou ja, in mijn optiek is er al zoveel in Nederland in de handen van Chinezen bijvoorbeeld. Weet je, er is al zoveel overgenomen. Maar ja, ik vind wel.
Dan is het dus echt te laat, zeg je.
Nou ja, dat lijkt
wel. Weet je wat wij zelf als Nederlanders allemaal overnemen? Dat moet je ook niet onderschatten.
In andere landen?
Ja, 20 jaar geleden ging de Nederlandse beurs daarop als een raket. We hebben ons allemaal nog Ahold nog, et cetera, et cetera. Ook Unilever, zeer veel overnames in het buitenland gedaan. En dan staan we erbij te juichen. En als de buitenlanders hier komen shoppen, omdat nou, bijvoorbeeld onze bedrijven op de beurs veel te goedkoop zijn, omdat er een overheid zich er continu mee bemoeit. Dat soort dingen komen echt in de aandelenkoersen tot de uiting. Ja, dan gaan we ineens mopperen. En
nou, maar je
dan,
ziet toch
dat ze had gewoon durven te maken het, met die privatiseringsgolf. Dat bijvoorbeeld de NS werd ineens een privaat bedrijf, waardoor je ineens het gevoel had van dat er niemand meer meekeek en dat het bedrijf dus ook minder ging presteren.
In hoeverre is er sprake van privatisering? Ik ben hier zelf met de trein gekomen voor sinds 10 jaar of zoiets. Ik had geen keuze op het station. Ik moest wel met NS. Dus in hoeverre is er sprake van een markt?
Nee, dat is ook zo.
En wat mevrouw van Werkhoven terecht aangeeft, is inderdaad wat de Chinezen doen. Je ziet dat die ongeveer de hele Rotterdamse haven in handen hebben. Dat het inmiddels al bijna lastig wordt om met de douane op een fatsoenlijke manier de cocaïne buiten te houden. Dat was nou echt een vergissing.
Maar
je wil gewoon toch een beetje bescherming bieden. Dat betekent dat je dus ook zelf op je belangrijke plaatsen uiteindelijk de zeggenschap moet hebben. En dat is wat we als CDA.
Jij noemt KLM al even. Dat is voor een habbekrats aan de Fransen verkocht. Als je het aan de beurs had overgelaten, was het wel voor iets meer verkocht.
Dan was het economisch Een heel ander verhaal.
Even
nog het beschermen van die banen. Dat is een element wat mevrouw van Torenburg ook noemt. Wat vindt u daarvan, meneer Kamp?
Dat klinkt een beetje heel bot, maar hou je op de beurs als belegger hou je daar eigenlijk niet mee bezig.
Nee, maar misschien is dat dan ook niet het enige perspectief.
Nee, dat is natuurlijk waar. Maar ik ben hier natuurlijk om bedrijfsleven en beurzen te verdedigen. Daarvoor zit ik hier. Of tenminste, ik neem aan dat u mij daarvoor hebt uitgenodigd.
Ja, eigenlijk wel. Dat moet
en, dat is gewoon een van de stakeholders. En bedoel, personeel, et cetera, zijn andere stakeholders. Ik zag het heel mooi bij ING vorig jaar. ABN AMRO, die kondigen grote saneringsrondes aan. Ja, dat lag goed bij de aandeelhouders. Ja, wat betekent gewoon minder kosten. De bedrijven opgestuurd worden in de vaart der volkeren. En wat vergeten wordt bij dat soort ontslagrondes. Hè, dat wordt dan aangekondigd. Hè, duizenden mensen op straat. Het zijn mensen die bij die bankkantoren werken waar nooit meer iemand binnenkomt. Aan de andere kant worden er weer IT'ers aangenomen. Maar dat gaat niet per duizend, dat gaat per stuk. En dat valt het veel minder op.
Ja, maar je ziet in Amerika dat Trump mede gekozen is vanwege de onvrede van het verdwijnen van al die banen.
Ik bedoel, alle fabrieken, maakfabrieken, et cetera, die zijn verdwenen.
Maar je vindt niet dat de overheid
is hier in Nederland natuurlijk
heeft,
ooit ook gebeurd.
Je vindt niet dat de overheid een taak heeft om dat een beetje te beschermen?
Net wat ik zeg. Ik bedoel, als jij strategische sectoren afbakent, heel duidelijk, dit is overheidsverantwoordelijkheid, is het heel duidelijk. Maar het is nu zo ondoorzichtig. Ja. En je zag dat perfect bij PostNL. Ik bedoel, het bedrijf is van de aandeelhouders, dat zegt de wet. Maar ondertussen is het de minister die achter de schermen gewoon de boel bewisselt. Zijn dat toestanden waar u naartoe wil, mevrouw van Torenburg?
Mevrouw van Torenburg, kort.
Nou, ik zie dat de arbeidsmarkt gewoon oneerlijker is geworden. Bedrijven vertrekken naar het buitenland. Ze kijken naar transportbedrijven. Vervolgens ontslaan ze al hun chauffeurs en huren goedkopere van het buitenland in. Je ziet gewoon dat er mensen lijden en tegelijkertijd een aantal individuen hun zakken vullen. Ik vind niet dat het manier is waarop het moet gaan. Een vaste baan is tegenwoordig meer uitzondering dan regel aan het worden. Okay. Dit is geen eerlijke economie waar het CDA voor staat.
Dank, mevrouw van Torenburg, voor nu. We zijn bijna aan het einde van de uitzending. Maar het is geen weekend voor onze huisdichter Rickert Zuiderveld gesproken heeft.
Niet lekker. Je slaapt al een paar weken niet zo lekker. De oorzaak was dat filmpje met een ex. Van iets intiems, of zeg gewoon maar seks. Nu zit je hier te balen als een stekker. En heb je posttraumatische flashbacks. Je staat op internet. Het wordt steeds gekker. Misschien zat er in Rusland wel een hacker, zo'n kerel met een Oedipus-complex. Je zou hem voor de rechter willen dagen, dat knechtje van de pornomafia. Maar één ding nog, voordat ik verder ga. Mijn vrouw en ik, wij hebben niks te klagen. Wij doen het al een paar decennia. heel lekker zonder, zonder camera.
Zij Rickert Zuiderveld. Nou, dat is misschien wel een goede tip. Denk er eens over na. Geruststellende gedachten. We kunnen het weekend weer in met z'n allen. Dankjewel, Rickert. Ik zeg ook hartelijk dank tegen onze andere gasten. Koos Spee, Gerard Tertolen, Hans van Manen, Federa Werkhoven, Madeleine van Torburg en Arend-Jan Kamp. Zometeen is er Kunststof. En in Kunststof is de gast muzikant Spinvis over zijn nieuwe theatervoorstelling Trein-Vuur-Dageraad. En wij zijn er straks om 8:30 weer. Zoals elke vrijdag met het Nieuwsforum in Langs de Lijn en Omstreken. Vandaag bestaat het Nieuwsforum uit Oer-Rotterdammer Sander de Kramer, sportjurist Marjan Olvers en Amerika-deskundige Koen Petersen. Live muziek is er ook, Mathilde Santing te gast. Tot straks en voor daarna een fijn weekend. Dag.
NPO Radio 1.